Zo, goedemorgen iedereen. Als u een Bijbel dan bij u heeft, en ik hoop van wel, wilt u met mij bladeren naar het Oude Testament, naar het boek Prediker. Dus twee boeken na Psalmen. Dus als uw Bijbel rondom het midden opent, komt u meestal in de Psalmen terecht en dan twee Bijbelboeken verder naar Prediker. En ik wil een gedeelte lezen vanuit hoofdstuk 7. We zullen de eerste 18 versen samen voorlezen. Prediker 7, de eerste 18 versen. Gods woord luidt hier als volgt. Een goede naam is beter dan goede olie, en de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dat is immers het einde van iedere mens, en de levende moet het ter harte nemen. Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Het hart van wezen is in een klaaghuis, maar het hart van dwazen in een huis van blijdschap. Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wezen, dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. Want als het knetteren van de dorens onder de kookpot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dat is vluchtig. Voorzeker, onderdrukking zou een wezen waanzinnig maken, en geschenken bederven het hart. Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Beter een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen. Zeg niet, hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen. Wijsheid is goed met een erfelijk bezit, een voordeel voor hen die de zon zien. Immers, wijsheid biedt schaduw en geld biedt schaduw. Het voordeel van kennis is echter dat wijsheid haar bezitters het leven geeft. Bezie het werk van God. Want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft, zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal. Dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen. Er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid, en er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wees. Waarom zou u uzelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers, wie God vreest, ontkomt aan dit alles. Tot zover in het boek Prediker, hoofdstuk 7. We danken de Heere voor dit gedeelte vanuit zijn woord. Nu, het leven bestaat voor een stukje uit keuzes die wij maken. Bijvoorbeeld zijn keuzes over studierichtingen op school voor kinderen en jonge mensen. De keuze van een huwelijkspartner, de keuze van werk en beroep, de keuze van het kopen of het huren van een huis, de keuze om een auto te kopen of niet, enzovoort, enzovoort. Er zijn verschillende keuzes in het leven. Dan een jonge persoon die binnenkort een examen moet afleggen, zal beter thuis blijven om te studeren in voorbereiding op dat examen, in plaats van uitgaan met vrienden. nog een voorbeeld van een keuze dat moet gemaakt worden. Nu, mijn tekst van morgen is eigenlijk vers 2 van Prediker 7. En dat stelt ons voor een verrassende keuze tussen twee dingen. Maar de tekst geeft ons ook een antwoord welke beter is. En Prediker 7 vers 2, daar lezen wij, het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dat is immers het einde van iedere mens. De levende moet het ter harte nemen. Deze vers spreekt over een soort vergelijking tussen een klaaghuis en een feestmaal. Of met andere woorden, een vergelijking tussen een begrafenis en een banket. Om het gemakkelijker te maken, twee keer B. Begrafenis tegen banket. En de titel van de boodschap is dus van een begrafenis versus een banket. Of feest, als je dat woord gemakkelijker vindt om te onthouden. Nu, eerst van al een paar algemene opmerkingen over het boek Prediker. Er staan wel verrassende dingen in het boek Prediker. En dat zien wij al in dit stukje dat wij al voorgelezen hebben. Deze vers zelf, dat stelt ons misschien voor een verrassing. We gaan liever allemaal naar een feest dan naar een begrafenis. Toch zegt de tekst hier, een begrafenis, het is toch beter voor ons in een zekere zin. Ik kom straks terug op dat punt uiteraard. Nu is een ook waarschuwing hier, zie vers 10 bijvoorbeeld, zeg niet hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Wel, het is niet wijs blijkbaar om die vraag te stellen. Dus misschien als we die vraag stellen, ik val ook in die valstrik soms. Ja, is dat een teken dat ik uit word of dat ik aan wijsheid tekort kom, weet ik niet. Maar het is niet goed om die vraag te stellen, zo lezen we hier in Gods woord. En we zien dan ook oproepen, wees niet te al te rechtvaardig, vers 16. En vers 17 gaat niet in de andere extreem. Wees niet al te goddeloos. Ja, dat vinden we best ook, inderdaad. Maar toch het boek Prediker, het is vol met verrassingen. Nu, het werd geschreven ongeveer 3000 jaar geleden. Geschreven in de naam van koning Salomo. Nu, ik gebruik die uitdrukking in de naam van koning Salomo, omdat er is blijkbaar twist binnen evangelische theologen. Heeft Salomo dat geschreven of niet? Uiteindelijk is er geen akkoord op dat punt. Het is zeker in zijn naam geschreven, sommigen denken van niet. Een van de hoofdredenen daarvan is dat als Salomo wel iets geschreven heeft, dan de boeken Prediker en Hooglied, die werden wel door Salomo geschreven. Wel, dat staat duidelijk. Ja, bij de inleiding in Prediker is dat niet het geval. De naam van Salomo ontbreekt en dus daarom denken sommigen, hij was niet de schrijver van dit boek. Maar er zijn anderen die denken van wel. Dus ik moet dat eigenlijk in het midden laten. Maar nog belangrijker is de vraag, waarom werd het boek Prediker geschreven? En een van de redenen was om ongelovigen uit te dagen. Er was een genre van pessimistische literatuur in de oude wereld. En ik ga nu terug in de tijd 3000 jaren. Dus 1000 jaar voordat de Heere Jezus op aarde kwam. Er werden heel wat stukjes literatuur en boeken geschreven die heel, heel pessimistisch waren. Dus wij hoeven niet te denken dat als mensen in onze tijd heel pessimistisch naar de wereld keken, en ze noemen dingen zoals het tekort van voedsel en het oorlog en ruzie waarover wij horen in het nieuws bijvoorbeeld, over stakingen en barn verliezen enzovoort enzovoort. Dat leidt mensen nu al tot pessimisme, maar eigenlijk dat is niets nieuws. In die tijd werd de wereld ook een beetje in de greep van een pessimisme. Twee bekende werken waren, ik heb die zelf nooit gelezen, maar het was een zekere boek Dialoog van Pessimisme. Van Babylonië uit de 14e eeuw voor Christus. En een andere bekende werk, Het Avontuur van Gilgamesh. Die twee werken weerspiegelden diezelfde geest van pessimisme. Dat alles ja, zou erger en erger worden. En ja, de les van het eerste boek, en de conclusie is ook een beetje depressief eigenlijk, is dat zelfmoord het enige antwoord is op het probleem van het leven. Wel ja, dat is pessimistisch, ja, op zijn zachtst gezegd. Nu in het tweede boek spreekt een van de goden, een zekere Shamash, dat de mens zijn doel in het leven nooit zal bereiken. En misschien is dat een stap vooruit in vergelijk met zelfmoord, maar eigenlijk dat is ook op zich heel pessimistisch. Maar dat was de wereldgeest in die tijd, rondom eigenlijk een aantal 100 jaren voor Christus. Nu, prediker tegenovergestelde wil eigenlijk tonen dat hoewel het leven moeilijk is soms, hoewel het uitdagend is en soms heel frustrerend, er is toch hoop. In prediker merken wij die soorten, ja, de frustraties van het leven. Het feit dat soms het lijkt alsof je niet vooruit raakt. Maar als wij tot het einde van het boek gaan, en wij zien zijn conclusie, en dat is helemaal aan het einde van het boek, dus kun je misschien even met mij bladeren, naar hoofdstuk 12, en vers 13 en vers 14. En er staat daar de slotsom van al wat door u gehoord is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Dus de schrijver van dit boek, hij houdt rekening met een God die een schepper is. En iedereen is verantwoordelijk tegenover die schepper. En iedereen moet een rekenschap afleggen. Prediker is realistisch. Hij zegt nergens in dit boek dat het leven gemakkelijk is. Het boek begint met heel bekende woorden, als u even met mij bladert terug tot hoofdstuk 1. En ik lees hier voor de eerste twee versen de woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. Nu dat woord vluchtig of vluchtigheid, ja, als u de NBG-vertaling voor u heeft, dan is het ijdelheid. Alles is ijdelheid. Ik zie de nieuwe Bijbelvertaling heeft de uitdrukking lucht en leegte gekozen. De Bijbel in gewone taal maakt het misschien nog simpeler. Alles gaat voorbij. Maar het gaat om het feit dat het leven voorbij gaat, dat het vluchtig is. Zoals een damp. En Jacobus in het Nieuwe Testament maakt ook een verwijzing daarna. En is het niet zo als wij terugkijken naar bepaalde dingen, bepaalde evenementen, misschien een trouwfeest van iemand? We zijn aanwezig. Dan een aantal jaren terug horen wij, oh, die en die zijn 10 jaren getrouwd. En onze volgende vraag is, oei, oei, waar is de tijd gebleven? Ja, is dat niet zo? If we denken terug naar iets in de tijd en we beseffen, oei, oei, de kalender, dat vertelt geen leugens. Hè? Mijn vrouw en ik, ja, we wonen intussen bijna 5 jaar in de pannen. Ik moet zeggen, ik heb niet de indruk dat het 5 jaren is. Dus ja, als ik vanuit mijn gevoel zou uitgaan, we zijn misschien 2 of 3 jaar hier geweest, maar in de pannen bedoel je niet nu, maar weet wat ik bedoel. Maar als we terugkijken, soms beseffen we echt hoe snel het leven voorbij gaat. En diegenen van u die kinderen en kleinkinderen hebben, ja, dat zult u zeker merken. Misschien nog meer dan andere mensen. Ja, uit ervaring kan ik niet spreken op dat punt. Maar er zijn dingen in ons leven die ons toch verrassen. Och, waar is de tijd gebleven? Hoe snel is alles gegaan? En dat woord vluchtigheid. Zo rap, zo snel voorbij. Het gaat om dit leven. Leven in een gevallen wereld. De Bijbel maakt het duidelijk dat wij in een gevallen wereld leven. Prediker gebruikt ook een andere uitdrukking om naar dit leven specifiek te verwijzen. Het is die uitdrukking onder de zon. Als u even met me blijven in hoofdstuk 1, zien we dat in vers 3. Komt deze uitdrukking voor. Hij stelt de vraag, welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen? Waarmee hij zwoegt onder de zon. Nu, de zon is het licht van dit leven. Maar de zon is geen echte licht in die zin. Het is God zelf die licht is en licht geeft. Jezus heeft zichzelf het licht der wereld genoemd en hij zegt ook dat zijn discipelen het licht van deze wereld zijn. Maar de zon, dat geeft licht aan deze planeet. En deze uitdrukking onder de zon is een verwijzing naar dit leven. En dan in vers 9 zien we dat die uitdrukking opnieuw voorkomt. Er is niets nieuws onder de zon. En dan, een beetje verder in vers 14, komt het opnieuw voor. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden. Dat is een verwijzing naar dit leven. Het licht van dit leven in de eeuwigheid zal er geen zon zijn. De Heer zelf zal het licht zijn. Er is ook een uitdrukking onder de hemel. Die dezelfde verwijzing maakt in dit boek. In hoofdstuk 1 en vers 13 schreef de prediker, ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Alles wat in deze wereld gebeurt. Alles wat in dit leven gebeurt. Dan in hoofdstuk 2 in vers 3 vinden wij die uitdrukking opnieuw. Ik onderzocht mijn hart door mijn lichaam te verkwikken met wijn, mijn hart echter behield in wijsheid de leiding en door dwaasheid aan te grijpen totdat ik zou zien wat het best is voor de mensenkinderen om onder de hemel te doen tijdens het kwartaal van hun levens. Dagen. Dus de schrijver van dit boek heeft het over het leven in een gevallen wereld. Met al zijn vluchtigheid, met de tijd die voorbij gaat, met al de frustraties. We kunnen soms het gevoel hebben, we gaan om te werken, om geld te verdienen, om voedsel te kopen, om sterkte te krijgen, om krachten te hebben, om te gaan werken. En zo gaat het rond en rond in een cyclus. Zo kunnen wij dat gevoel hebben. Werken om geld te verdienen, om voedsel te eten, te kopen en te eten, om kracht te krijgen. En zo gaat het rond en rond. Dat is die soort geest. Nu, prediker na zijn inleiding in hoofdstuk 1... gaat hij meer over naar filosofische opmerking over de wereld in de eerste 6 hoofdstukken. In hoofdstuk 7 komt hij tot wat we zouden kunnen noemen volkswijsheid en aansporingen tot goed gedrag. Dat brengt mij tot mijn tekst van morgen. Prediker 7, vers 2. Het is beter naar een klaarhuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Ik heb al gezegd, dat komt verrassend over. Maar ik wil eerst hier zeggen, let hier goed op wat niet in deze tekst staat. De tekst zegt niet dat het leuker is om naar een begrafenis te gaan. Het zegt niet dat het aangenamer is. Het zegt niet dat het een beter gevoel geeft. Dat staat ook niet in deze tekst. Het staat gewoon dat het beter is. Nu een collega van mij in onze zendingsgenootschap heeft vertelde mij ooit dat eigenlijk spreekt hij graag, of geeft hij Gods woord graag door bij een begrafenis. En hij legde uit waarom. Hij zegt soms dat is de enige manier, de enige tijd waarop je de indruk hebt dat de mensen echt met je zijn. En wat bedoelde hij daarmee is, mensen worden geconfronteerd met de zwak en zwakheid en de beperkingen van dit leven. En daarvan voren zien wij ofwel een doodkist of een urn als het om een crematie gaat, maar in de ceremonie, het is heel confronterend. Mensen kunnen niet ontsnappen. Ze zijn bij een wijze van spreken een beetje gedwongen om over het leven te denken. En dat het tot een einde gaat komen. En we hopen dat kan leiden ook tot goede vragen. En wat daarna? Is er een leven na de dood? En, ja, is er hoop? En als er een hemel is, een ongelovige, en als er die vragen ja, en hoe kan ik die bereiken? En zulke dingen. Maar we kunnen zeggen, een begrafenis, het is echt. Echt de realiteit. Veel dingen in het leven zijn kunstmatig, niet echt. Denk aan de reclamewereld. Reclamemakers maken publiciteit en reclames en om ons in een zekere zin te manipuleren, om een bepaalde product te gaan kopen. En het woord nieuw wordt vaak gebruikt in die zin. Er is een product al op de markt, maar deze is nieuw. En lees verbeterd of geraffineerder of efficiënter of sneller, beter, enzovoort, enzovoort. En het leven, het is soms een beetje kunstmatig. En heb je ooit de begroeting van iemand gehad? Die persoon heeft je jarenlang niet meer gezien. En oh, fijn om je te zien. En je hebt de indruk toch, ja, eigenlijk was ik plat gekomen gisteren op een bus. Het kon die persoon eigenlijk niet schelen. En die zegt, oh, fijn om je te zien. Het is soms niet echt. En soms heb je die gevoel. Mensen zeggen dingen en en het is gewoon niet echt, het is kunstmatig. Plastieke glimlachen en ja, de tanden bij de, ja, kom terug tot de reclames. Mensen die verschijnen op de tandenpasta reclames, ze hebben altijd perfecte tanden. Maar bij een begrafenis heb je echt het gevoel je leeft in de realiteit. We zijn daardoor geconfronteerd. Nu begrijp me niet verkeerd, het is niet mijn bedoeling om iedereen depressief en miserabel te maken vanmorgen. Gaan naar een feest, ja, dat heeft ook zijn plaats. En het leven is ook daarvan te genieten. Prediker spreekt ook daarover, maar ja, dat is een boodschap voor een andere dag, een andere keer. Maar hier wil hij ons aansporen, oproepen om over het leven te denken. En waarom dan? Waarom is het per se beter om naar een begrafenis te gaan, naar een klaarhuis, dan naar een feestmaal, naar een feest? Wel, één reden, het is een herinnering van een afspraak. Een afspraak. Ieder schepsel, man, vrouw, jongen, meisje,
hoe uit dan ook. Die hebben allemaal een afspraak met de Heere God, de Schepper. Schepper van hemel en aarde, Schepper van alle mensen. Een herinnering, ieder mens zal sterven. We geven de Heere God de schuld niet daarvoor. De dood is de wereld binnengekomen door de opstand van de mens. De mens is in opstand gekomen tegenover God. En door die opstand, door die zonde, komt de dood de wereld binnen. En nu zijn wij dus beperkt in tijd en in ruimte. En het aantal jaren die wij hier op aarde hebben, wel de Heere God weet dat, maar het is toch beperkt. Bereiken wij 50, 60, 70, een paar bereiken de 100, dat is wel zo. Maar hoe oud we worden, en ja, we weten het niet, hoe oud we ook mogen worden. Dit leven, ja, het zal op een dag tot een einde komen. We hebben een afspraak met onze Schepper en we moeten een rekenschap voor hem afleggen. En hij zal ons bepaalde vragen stellen over ons leven en hoe wij staan tegenover hem. Een herinnering dan van een afspraak, maar een tweede reden is dit. Het is een oproep tot nadenken. Tot nadenken. Denk hoe kort het leven is. Ik heb al iets daarover gezegd. Hoe snel alles voorbij gaat. Kijken terug. We stellen de vraag, oh, was dat echt zoveel jaren geleden? Het gevoel is, ja, het was maar gisteren. En er zijn zeker oudere mensen die met veel spijt de uitdrukking ooit uitgesproken hebben of gedacht hebben in een, oh, ik heb nooit gedacht dat ik tot een zo'n einde zou komen. Ik heb mij nooit gedacht dat het leven zo zou aflopen. Het leven is kort. En het is een herdenking aan hoe zwak de mens is, wat we ook kunnen bereiken. In onze glorie en in onze sterke jaren van onze jeugden, vooral mensen in de tienerjaren en in de twintig, ja, kunnen het gevoel hebben, ja, we kunnen de wereld veroveren en veranderen. Nu tegen de dertig is dat gevoel een beetje geraffineerd. Oh ja, misschien duurt het een paar jaren langer om dat te bereiken, maar dan in de veertig zitten we met het gevoel, oh ja, is toch alles een beetje hetzelfde. En tussen de 40 en de 60, dat is een vreemde tijdperk. In die zin, de meeste mensen verliezen hun eigen ouders. Tussen die jaren, tussen de 40 en de 60. En het is vaak ook de tijdperk waarin je eigen kinderen, ze gaan ook het huis uit. Dus je leidt eigenlijk een beetje verlies op twee kanten. In een zekere zin, je eigen ouders overleden en je eigen kinderen gaan uit het huis tussen de 40 en de 60. En dan na de 60 begint, ja, wat, ja, ik durf het niet meer ouderdom noemen. We beschouwen 60 niet meer als oud. Zou ook durven zeggen, best ook, ja, ik ben ook niet meer zo ver van. Nog 6, 7 jaar, maar alleszins, we beschouwen 60 niet meer als zo echt oud. Ik denk als begin van ja, een tweede jeugd of wat dan ook. Maar wij verwachten dat we na 60 nog veel kunnen. Maar uiteindelijk, hoe ver het ook mag gaan en hoe oud wij ook mogen worden, we zijn beperkt, we zijn zwak. En we gaan sterven. En een begrafenis, het klaaghuis, we worden daarmee geconfronteerd en herinnerd. En een derde reden waarom het heel goed is, ja, het is heel persoonlijk, denk aan uw eigen ziel. Denk aan uw eigen ziel. Nu, als ik zelf moet spreken bij een begrafenis, en ja, dat gebeurt in verschillende omstandigheden, maar als ik gevraagd word om een begrafenis te doen, dan ja, dat is eigenlijk een uitdrukking of een begrip dat mag nooit ontbreken.
De oproep tot de mensen. Denk aan uw eigen ziel. En de persoon die overleden is, wat zou die nu willen zeggen tot ons als die terug kon komen? Wat zou die nu willen zeggen? En of het om een gelovige gaat of een ongelovige, eigenlijk, ja, weten ze meer dan ons. Uit persoonlijke ervaring, ja, ze weten meer dan ons. Dit leven is voor hun voorbij. Gelovige of ongelovige, wat zouden ze tot ons willen zeggen? En ze zouden zeker iets willen zeggen langs de lijn, denk aan uw eigen ziel. Dit leven, het is tijdelijk, het is vluchtig. De dood komt. En na de dood, de Bijbel waarschuwt voor ons. De Bijbel waarschuwt ons. Wij moeten voor God onze schepper komen, rekenschap afleggen. En jullie horen iedere week hier trouw het evangelie verkondigd. Jullie hebben het zo vaak gehoord, die boodschap dat we zelf, vanuit onszelf, God nooit kunnen bereiken. We zullen nooit goed genoeg zijn. We komen nergens in de buurt van zijn heiligheid en zijn goedheid en zijn reinheid. Hoe komt een mens in de hemel? Hoe kan een mens het eeuwige leven ontvangen? Puur door Gods genade. Door het offer van de Heere Jezus, God die vlees geworden is, mens geworden is, die leefde onder ons en gaf zijn leven om zondaren zoals u en mij te redden. En ik durf zeker geloven vanmorgen, de meerderheid van ons hier in deze zaal vergaderd vanmorgen, we kunnen getuigenis geven over Jezus onze redder. Jezus die ons bereid heeft voor de dood. Jezus die ons nieuw leven geeft, hier en nu, in voorbereiding op de eeuwigheid. Maar laat ons denken aan de zielen van anderen. Anderen rondom ons, familieleden misschien. Buren misschien, werkcollega's misschien. Vrienden, vriendinnen, die zonder de Heere leven, en misschien willen zij ook niets van weten. Maar laat ons een boodschap van hoop doorgeven. Is het ook een weerspiegeling van hoop binnen het boek Prediker? Het lijkt soms hier en daar een beetje depressief. Het lijkt verrassend. Het lijkt, ja, ijdel, vluchtig en al die dingen, maar er is hoop. Er is een God in de hemel, die alle mensen geschapen heeft, tot wie we allemaal moeten terugkeren. Laat ons die hoop geven, zoals de Heer ons gelegenheid geeft en ons helpt, tegenover diegenen die verloren gaan. Wel, mogen de Heer ons helpen en wijsheid geven, om over deze dingen na te denken. Zijn hoop, zijn liefde, zijn goedheid. Door te geven en uit te stralen. Amen. Laat ons bidden.